In Jesaja waren wij wat kort vorige keer, door enige plotselinge ongesteldheid mijnerzijds. Jesaja 56, waar wij terecht waren in het laatste deel van het hoofdstuk. Je zult zeggen, het is een wat vreemde hoofdstukindeling. En dan zeg ik, ja, dat vind ik ook, maar ik weet ook niet hoe het anders moet. Want nadat wij eerst in het eerste deel van het hoofdstuk geconfronteerd zijn geworden met een herstel van Israël in het algemeen in de toekomst, dat wil zeggen in de dagen van wat wij noemen de wederkomst van Christus, dat wil zeggen de openbaring van het koninkrijk van Christus. Kortom, nadat dat beschreven is, inclusief de vergadering van de verdrevenen van Israël, dat is vers 8. En uit datzelfde vers 8 blijkt dat het er toch meer zijn dan men aanvankelijk gedacht had. Want dat staat er. De Heer die de verdrevenen van Israël vergadert spreekt, ik zal tot hem nog meer vergaderen, nevens hen die tot hem vergaderd zijn. Betekent op zijn minst dat er toch meer zijn dan je zou denken. Maar daarna, vanaf vers 9... ja, als je daar in gedachten gewoon een nieuw hoofdstuk laat beginnen, dan is het wat makkelijker. Maar ja, het staat gewoon achter elkaar aan. Maar vanaf vers 9 krijg je van doen met de andere kant van het verhaal. Namelijk met de omstandigheden, blijkbaar van datzelfde Israël, want daar gaat het dan toch primair over, in de dagen voor de verzameling terug definitief. Dat wil zeggen voordat daar een oordeel over gebracht wordt. Een oordeel dat dan ook verder beschreven wordt in hoofdstuk 57. Dat wil zeggen hierna. En dan zeggen we, ja inderdaad, dat is wat ongelukkig ingedeeld dan misschien. Maar ja, ik heb je al vaker aandacht gevraagd voor dat merkwaardige verschijnsel dat de vertalers of de hoofdstukkenindelers en wie het allemaal maar waren over het algemeen dan toch weinig notie hadden van het idee dat de Heer zou terugkeren alsnog om hier op aarde een oordeel te brengen over de levende mensheid, over de volkeren en daadwerkelijk de troon van David te herstellen in Jeruzalem. En dit keer niet alleen over Israël, dat wil zeggen alle stammen van Israël, maar over heel de wereld. En ja, dat missen ze dan ook. Dus ja, doe maar. Maar vanaf vers 9 heet het, al gij gedierten des velds komt om te eten. Ja, al gij gedierten in het woud. En het eenvoudige idee is dat de gedierten, wat een woord toch, hè? De fauna, het gedierte, de beesten des velds, de uitbeelding zijn van allerlei volkeren, speciaal in hun vijandschap, in het algemeen, tot Israël. En die worden hier uitgenodigd als het ware om Israël te verslinden. Kijk, uit het volgende blijkt dat Israël hier wordt voorgesteld door een kudde met herders die vergeleken worden met honden. En sinds Willy van Hemert en het dagboek van een herdershond of wie het maar, naam schiet me spontaan te binnen. Ja, ik word weer langzamerhand werken de pilletjes weer. Maar goed, ik weet trouwens niet wie dat verhaal geschreven heeft. Maar een herdershond. Ja? Oh. Nou ja, het is cultuur in de zaal, hoor. Ik moet voorzichtig zijn. Maar goed. Maar de idee is namelijk dat we de leiders van het volk vergeleken worden met herders. Het volk met een kudde. En wij kennen het verschijnsel van de herdershonden. Honden worden van oudsher gebruikt om de kudde te bewaken, te bewaren. Het neemt niet weg dat zo goed werkt, omdat honden dan toch de natuurlijke vijanden zijn van de schapen. Vreemd genoeg. Maar Zo is het nou eenmaal. Hoe het ook zij, die honden worden geacht de kudde bijeen te houden, op zijn minst te bewaken. Maar ik weet niet of jullie het wel eens gezien hebben, maar die honden die rennen om de kudde heen, weet je wel. Om iedereen die uit die kudde verdwijnt terug te brengen de kudde in. En dat doen de schapen eigenlijk, hebben ze mij verteld, omdat ze veiligheid zoeken binnen de massa van de kudde. Het zijn net mensen, ze zoeken veiligheid in de massa. Daarom zijn mensen bang om een andere mening te hebben dan de rest van de Nederlandse bevolking of zo. Want, oké, nog één stapje verder dan, maar dan doe ik het niet meer. Eén stapje verder dan, wij hebben vrijheid van meningsuiting. Maar vrijheid van meningsvorming hebben wij niet. En je mag vooral niet een andere mening hebben dan alles wat ons van bovenaf wordt opgelegd. En daarna, als je het daar allemaal mee eens bent, heb je vrijheid van meningsuiting. Dat is het eigenlijk. Dat verhaal over vrijheid van meningsuiting is natuurlijk gewoon onzin. Het gaat erom of je vrij bent om een mening te hebben. En het antwoord is, denk ik, nee. Maar ja, als je die mening voor je houdt, geheim houdt, kraait er geen haan naar. Maar daar wil ik een gesprek over voeren met Petrus. En dat viel nog niet mee. Maar doe maar. Ik laat het maar voor wat. Het zijn allemaal van die vreemde begrippen. Maar ik kom er wel, ik moet erop terugkomen. Want daar gaat het hier over. Wat over gaat namelijk is dat de wilde dieren als het ware worden opgeroepen van, kom maar gerust naar die kudde, die kun je zo opvreten, want er kraait geen haan. Oh, daar blaft geen hond om. Er is niemand die de kudde bewaakt. Dit is niet een vreemd idee. Wij kennen het namelijk uit, nou ja, op zijn minst Ezechiël 37 en Ezechiël 34, waar uitgebreid Israël beschreven wordt als een kudde, bij gelegenheid zelfs als twee verschillende kudden. En waarbij de Heer aankondigt, maar er komt een tijd dat ik zelf, ja ik, ja, staat er dan een ik, ja ik, ik zal mijn kudde verzamelen en ze zullen niet langer twee kudden zijn, maar één kudde. Ik ben er van voor de mammoetwet, dus een meervoud van kudde is kudden. Eén kudde, twee kudden, ja. Goed, maar de Heer zegt, zullen niet langer twee kudden zijn, niet de twee geslachten van Israël, niet twee stammenrijk en tien stammenrijk of zoiets, maar het zal één kudde worden en één, niet meer twee koninkrijken, maar één koninkrijk en één herder, namelijk mijn knecht David. Eerst zei de Heer ik en toen zei hij mijn knecht David. En bij nader inzien is dat hetzelfde. Toch? Het gaat om het Davidische koningshuis, toch? Het gaat om de Messias. Maar dat is een bekend beeld. En daar wordt ook gesproken, met zeker in hoofdstuk 34. Hoofdstuk 37 weet ik zo snel niet, maar hoofdstuk 34 van Ezechiël wel. Wordt gesproken over herders die in plaats van dat ze de kudde te eten geven, geven ze zichzelf te eten. Ze eten zelf de kudde op. In plaats van dat ze zorgen voor de schapen, moeten de schapen voor de herders zorgen. Nou is dit een moeilijk thema, omdat we dat dagelijks tegenkomen in de politiek. In de politieke wereld is dat van al millennia lang is dat zo. Die vraag, in hoeverre is het volk er voor de regering of is de regering er voor het volk? Zijn de leiders voor de kudde, is de kudde er voor de leiders? Is de kudde daar om de herder aan de kost te helpen? Het is allebei te verdedigen, hoor. Nou ja, daar krijg je al die discussie over. Ze hebben allemaal gelijk. Maar doe maar. Maar wat besproken wordt, is dit. Hun wachters, vers 10, de wachters van die kudde, de bewakers dus, hè. U weet toch, ze hebben wapens bij zich. Ze moeten de kudde bewaken. Katapulten en knotsen?
Als je in de kudde bijvoorbeeld tegen de
techniek. Ja? Oh. Nou ja, en een stok en een staf. En je moet ergens mee kunnen slaan. En met stenen gooien, weet je nog. En een slinger, schiet me nog net een tijd erbinnen. Ik denk, er was nog wat. Slinger, weet je wel. Die van David, de herder van de kudde. Met zijn slinger en met zijn steentjes enzovoorts. En, ja. Nou ja, het schijnt dat die jongen van Potter weer andere gereedschappen heeft. Maar toen maar. Toch. Hun wachters zijn allen blind. Zij weten niet, staat er. Zij weten niet van gevaar. Zij zien het gevaar niet. Zij allen zijn stomme honden. Zij kunnen niet bas spelen. Ze kunnen niet bassen. Ze kunnen niet blaffen. Dat heb ik u vorige keer net verteld, geloof ik. Zo aan het eind vanavond. Ja. Want die honden worden geacht aan te slaan, heet dat. Zodat u ziet dat slaan betekent geluid maken, herrie maken. Of het nou een vink is die slaat of een hond die aanslaat. Maar het heet slaan, ja. Zij allen zijn stomme honden, die wachters. Zij kunnen niet bassen. Er is niemand die het alarm in werking stelt. Of de klok luidt. Ik doel op het begrip klokkenluider. Dat kennen we langzamerhand toch ook. Er is niemand die alarm slaat. Het wordt niet op prijs gesteld als iemand het doet. Daarom gebruik ik die term nu ook natuurlijk. Ja. Zij zijn slaperig. En in gedachten hoor ik iemand zeggen, gaat hij maar rustig slapen. Hè? Nou weet ik niet helemaal of hij dat echt zo gezegd heeft. Maar zoiets was het wel. Gaat u maar rustig slapen. Dat was voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Althans, hier in Nederland. Het was allemaal, gaat u maar rustig slapen. En had je nog die Engelsman die naar Duitsland gereisd was. En hadden we afspraken gemaakt. Hoe heette die man ook weer? Chamberlain, ja. Enzovoorts. En het was allemaal, nee. Plechtige overeenkomst met Hitler, enzovoorts. En een dag of twee dagen later, weet je wel, dat breekt toch de hel los. Enzovoorts, want ja. Maar dat heeft men dan niet in de gaten. Maar zo gaat het. Iemand zei me, die politici hebben helemaal niet in de gaten wat er in de wereld omgaat. Ze zeggen, ja, dat is altijd zo geweest hoor. Echt niet. Die hebben een idee van wie ze zelf zijn en willen worden en wat ze kunnen. En zelfoverschatting enzovoort. Dat loopt toch vanzelf al weer een keer fout. Dus bij sommigen pas laat. En dan komen ze uitgebreid in de geschiedenisboeken omdat ze wat gepresteerd hebben. Maar er is altijd wat mee mis. Zo gaat dat. Sorry, maar dat is zo. Ja. Zij zijn slaperig. Zij liggen neder. Zij hebben het sluimeren lief. En zo gaat dat. Dat is het verhaal van de Eerste Wereldoorlog hier in Nederland. Het is dat we een koningin hadden die er nogal tegenaan ging. Wat eigenlijk niet mocht, maar deze wel. En voor de Tweede Wereldoorlog net zo goed. Allemaal van het gebroken geweertje enzovoort. Een leger hadden we nauwelijks meer. Enzovoort. Nee, dat was allemaal nergens voor nodig. Ja, dat is in onze dagen ook zo. Ja, precies. Ja. Maar ik hoop dat u dat zelf begrijpt. Want ja, ik wil me niet met de politiek bemoeien. Maar ik kan toch op afstand, enige afstand, toch wel vaststellen dat het zo werkt. En dan breekt er iets uit, zo heet het. Dat breekt uit alsof het niet te verwachten was. Maar het was wel te verwachten, maar men ziet het niet, men hoort het niet enzovoorts. Kijk, ik mag het niet zeggen natuurlijk, maar ja. Ik weet niet beter dan dat sinds Mohammed, sinds het Mohammedanisme, het zich altijd gekeerd heeft hier naar het Westen, naar West-Europa. Gewapenderhand, niet door zendelingen te sturen. Wij christenen hebben zendelingen gestuurd die kant op. Dat wordt ons tot vandaag kwalijk genomen inmiddels. En van de andere kant hebben ze altijd wapens gestuurd. Dat is altijd zo geweest. Ik weet niet beter. Alleen, wij leven in een rare tijd dat we de grenzen daarvoor openstellen. Dat we geen bewaking hebben. dat we ervan uitgaan dat die mensen allemaal netjes zijn en zich weten te gedragen naar onze zogenaamde normen en waarden. Maar vraag je wat, welke zijn dat dan? Dan kunnen die mensen die het daarover hebben je dat niet vertellen. Ik herinner me Balkenende die rondliepen en zeggen, waar zijn de normen? We hebben normen en waarden nodig. Maar het klonk alsof ik mensen kwijt was. Zoiets als min, waar is mijn feestneus? Maar dan veel ernstiger natuurlijk. Kijk eens het naaimandje. Waar zijn onze normen? Wie weet wat het is? Nou ja, ik ga er liever niet dieper op in. Ik kan alleen zeggen dat als naastenliefde en zogenaamde medemenselijkheid enzovoorts, als dat onze normen en waarden zijn, en die van we zijn allemaal gelijk en één, en kinderen van één vader, letterlijk of overdrachtelijk, moet ik u zeggen dat dat christelijke normen en waarden zijn die alleen gelden onder wedergeboren mensen onderling. Alleen men heeft Christus de deur uitgezet en probeert nu zogenaamd deze christelijke waarden toe te passen en men noemt het humanisme. Maar het is volstrekt wereldvreemd. Het kan deze dingen kunnen namelijk in een goddeloze wereld helemaal niet. Eenvoudig omdat daar de zonde altijd en onder alle omstandigheden dominant is. En onder christenen hoeft dat niet het geval te zijn. Let op hoe voorzichtig ik het zeg. Onder christenen hoeft dat niet het geval te zijn. Maar wij als christenen zouden ons bewust zijn dat wij als broeders en zusters één zijn in Christus, elkaars naasten zijn, elkaar tot een hand en voet zouden zijn, leden zijn van hetzelfde lichaam enzovoort. Maar dat is niet voor de mensheid in de wereld, dat is voor gelovigen. In Christus. En die twee zou je niet door elkaar moeten halen. Dat is wat noodlottigerwijze wel gebeurt, dat deze gemeentelijke waarheden of deze christelijke deugden veralgemeniseerd zijn geworden omdat wij Christus zelf uit het systeem verwijderd hebben. En sindsdien zijn we volstrekt, maar dan ook volstrekt kwetsbaar. En dat weten we langzamerhand toch? Ik hoef daar weinig aan uit te leggen, denk ik. Wij zijn kwetsbaar, wij hebben open grenzen, we halen iedereen naar binnen. We zeggen, we moeten die mensen helpen. Ze zeggen dat ze in nood zijn, enzovoorts. Vervolgd worden, om wat voor verzin maar eens iets. Ik ga daar ook liever niet op in, maar enzovoorts. En zeggen, laat maar komen, wie schaffen das? Nou ja, dat zeggen wij niet, maar dat zeggen ze dan in Duitsland. Maar in Nederland zeggen we iets dergelijks. Althans, en de kerken lopen daarin nog voorop ook. Voor wat ik ervan begrepen heb. Laat ze maar komen, want dat zijn we als christenen verplicht. En ik zei niet dat het niet moet, maar ik sta als buitenstaander, met een Bijbel open, achter deze lessenaar, zeg ik nou, en onze bewakers, de bewakers van ons land, mag je niet zeggen ons land, behalve als het over voetballen gaat. Formule 1 ook? Nee, hè? Hangt nog. Alleen als die goed, nee, laat maar zitten. Sinds gisteren niet meer. Maar goed, ons land en ons volk, maar wij worden niet bewaakt. Toch? Dat weet u toch, de overheid loopt toch achter de feiten aan altijd. Ze gaan eerst kijken hoe het ervoor staat en dan nemen ze maatregelen achteraf. Dat is met alles zo, niet alleen met corona, dat is met alles zo. Er is niemand die leiding geeft, dan loopt achter de feiten aan. Nou, dat is wat er gebeurt en dat is wat hier beschreven wordt. Daar gaat het om, hè? Verder niet. Ik hou me niet bezig met de gang van zaken en met de politiek en met de aanstaande verkiezingen. Of ik weet niet eens of die aanstaande zijn trouwens. Echt niet. Maar het gaat erom wat hier beschreven wordt. Je zou dit moeten herkennen. Ze zijn stomme honden, ze zijn blind, ze weten niet, ze kunnen niet bassen, ze zijn slaperig, ze liggen neder, ze hebben het sluimer lief. En als iemand opstaat en toch begint te blaffen, dan zeggen ze, hou je kop. Hè? En wat heb je toch een rare pruik op je hoofd? Je moet naar de kapper. Hè? Nee, ook die zijn mijn vriendjes niet. Ik ben geen vriend met de wereld. Maar het lijkt mij voor ons duidelijk genoeg. Hè? En deze honden zijn... Ik heb het woord hier niet geschreven, dus ja, ik moet het toch maar zeggen. Staat hier gewoon. Deze honden zijn sterk van begeerte, zij kunnen niet verzadigd worden. Zij eisen steeds meer van de kudde. Zij eten de kudde op en ze kunnen niet verzadigd worden. Ja, we moeten steeds meer betalen, broeder. Dat is wat ik erin lees, toch? Nou ja. Ik sprak laatst iemand, was het september al? Hij zegt, ja, vanaf nu ongeveer ga ik voor mezelf werken. Tot vandaag dit jaar heb ik alleen gewerkt voor de belastingen. Wat ik nu nog verdien, de rest van het jaar, dat is dan ongeveer voor mezelf. Nou ja. Ik heb daar weinig verstand van, maar ik heb wel de indruk dat dat ongeveer wel klopt. Zoiets van dat je 3/4 van je inkomsten dan toch weer meteen moet afdragen.
Mijn baas zijn van december is mijn maand, hè, dat verdien ik.
Ja.
Maar
1 maand? Ja. Ja, dat kan best, ja. Als je alles meerekent, dat je gruwt ervan als je dat. Dus je realiseert wat er allemaal gebeurt. En toch doen dat allemaal maar. Nou ja. Ja, het zijn herders die niet verstaan kunnen, niet begrijpen kunnen. Zij allen keren zich naar hun weg, hun eigen weg, hun eigen cultuurtje. De grote vijandschap in Amerika tegen Trump is gewoon dat die man zich van de politieke gang van zaken en de politieke mores en conventies zich niks aantrok. Dat was al. En ik zeg niet of hij zijn werk goed gedaan heeft of slecht. Ik weet alleen dat men hem niet moet, omdat hij gedroeg zich niet als een politicus. Dat moet moeten doen. Hij was de odd man out, heet dat, feitelijk. Dus mocht hij het niet worden, enzovoorts. Dat zal. Want hij deed niet mee met hun gedoe. Dat is wat het is. Want er is een eigen wijze van doen, eigen wijze van handeling, eigen cultuur in dat wereldje. En daar gaat het toch wel degelijk elk een naar zijn gewin. Namelijk elk naar zijn eigen gewin. Namelijk uit zijn einde, dat wil zeggen uit zijn doelstellingen. Want einde is een doel wat men zich voor ogen heeft. En ik heb al jaren de indruk... Nogmaals, ik zeg, en misschien zit ik ernaast, maar ik heb al jaren de indruk dat de politici in Nederland gewoon enige jaren politiek bedrijven en daarna hebben ze hun doel bereikt. Daarna krijgen ze namelijk een baan ergens in het bedrijfsleven waar ze een salaris krijgen dat enige malen hoger is dan als politicus. Maar die baan zouden ze anders nooit gekregen hebben. Dat loopt via de politiek en dan verdwijnen ze in het bedrijfsleven. Ja, zeker geldt dat ook voor de socialisten. Ja, zeker wel. Ik hoor nog die vakbondsleider schreeuwen. Wim heette die van zijn voornaam. Hè? Tegen het groot kapitaal en wat al niet. Maar die eindigde zijn carrière wel degelijk bij het groot kapitaal. En dat was ook de bedoeling. Enzovoorts. Nee, ik heb daar geen respect voor. Niet. Totaal niet. Zie. Ik vind het ook niet eerlijk. Want dat gaat niet om het dienen van een volk. Laat staan van de arbeider of wat dan ook, gaat om het dienen van zichzelf. De herder eet de kudde. Dat is wat gebeurt. Ja, dat gebeurt niet alleen aan de linkerkant, maar aan de rechterkant ook. Dat gebeurt aan alle kanten. Zo is dat wereldje. In onze dagen in elk geval. En het punt is, dat wat hier beschreven wordt, wordt geacht van toepassing te zijn op Israël. Kudde, toch? Maar het lijkt me toch wel erg moeilijk, eerlijk gezegd, om aan de verkeerde kant te beginnen, om deze woorden van toepassing te brengen op de situatie van het Joodse volk in de dagen, waarschijnlijk decennia, voor de komst van Christus. Want die weten wel waar ze mee bezig zijn. Begrijp je me goed, ze willen van God niks weten. Maar laat er niemand komen van die beesten des velds. Maar ook maar in de buurt om van die kudde wat op te heten, want dan zullen ze ervan lusten. Toch? Dat weet u toch? Dat verdedigingswerk van de Joodse staat, wat moet je anders zeggen? Dat staat al jaren op superscherp. Zie? En die zien misschien ook wel gevaren waar ze misschien niet zijn. Dat weet ik allemaal niet. Maar je kunt niet zeggen die lui slapen. Als dat zo is, bestonden ze al lang niet meer. En waarschijnlijk geldt het niet alleen voor de Joodse staat, maar voor de Joden overal ter wereld. Dat denk ik maar zo. Maar waar het dan wel over gaat, wel heel eenvoudig, het gaat over de 10 stammen van Israël. In de dagen voor de wederkomst van Christus. En dus, het is de beschrijving van onze tegenwoordige, noemen ze een woord, samenleving, cultuur, omstandigheden. Ja, of wat betekent, weet ik niet, maar ik herken elk woord voor wat hier staat. En ik zie het om me heen. Dat wil zeggen, wij moeten bewaakt worden, er moet gezorgd worden voor het volk. Maar als je roept eigen volk eerst, dan beginnen ze ineens te blaffen. Ja, dat gaan we niet doen, dat hoort niet zo. En weet je nog dat iemand in de kamer dat riep? En dat hij zelfs zei, en dat is een Bijbels beginsel. En toen werd hij gewoon uitgefloten. Eigen volk eerst. En toch, dat is wat de Bijbel wel degelijk leert. Eigen volk eerst. Eerst in verband met Israël, ook in de Mosaïsche wetgeving. Eigen volk eerst. Dat zijn de naasten. Niet de heidenen, niet de buurlanden. Of buurvolken. Enzovoorts. En voor ons als gemeente geldt precies hetzelfde. Wij zouden in de eerste plaats zorg hebben voor degenen die binnen zijn. Dat er ook zijn die buiten zijn. En dat we daar misschien ook zorg voor hebben. Dat staat er dan ook nog. Maar het begint. Het is allermeest voor de gemeente God staat er dan. Hè? Want daar maken we deel van uit. En daar ligt onze verantwoordelijkheid. Want dat is het werk Gods waaraan wij deel hebben gekregen. Enzovoorts. Ja, die beginselen zijn we in onze dagen volstrekt kwijt. Het schijnt alleen nog te gaan over de belangen, kennelijk de belangen, niet eens van het volk. En niet eens de belangen, de financiële, de materiële belangen van het volk. Maar het gaat primair om de belangen van de politici. Weet je wel, dan hebben we weer zo iemand die binnenkort de politiek in Nederland verlaat. En dan net van tevoren, of een dag of twee van tevoren, nog even een plan indient voor het doortrekken van de Noord-Zuidlijn van Amsterdam helemaal naar Schiphol. Enzovoorts. He? Of hadden ze een juffrouw die dan ook uit haar afdeling verdween en ons opzadelde met een carpoolstrook en dat soort dingen meer. En dan heb je nog lui die ons hebben opgezadeld met de mammoetwet van het onderwerp. Dat is veel langer geleden, dat was Kals. Maar ik beschouw het alsnog als een ramp. Nee, dat stamt uit de 60e jaren. Ja. Toen hebben ze het onderwijs op de schop gegooid en het is nooit meer wat geworden, als u het mij vraagt. Ben ik serieus? En dan heb je nog iemand die zijn naam heeft gegeven aan de Betuwelijn enzovoorts. Je moet toch iets nalaten voor het nageslacht waaraan je naam verbonden is enzovoorts. En daar gaat het maar om. Maar het is niet de bevordering van wat dan ook maar. Zijn eigen belang. En dat speelt altijd een rol. En het volk gaat langzaam naar de vernieling. Dat is wat gebeurt. En als de geschiedenis, normale geschiedenis, zijn loop zou hebben, gebeurt dat ook. Dan breekt de hel los, of een revolutie, of een oorlog, wat in alle gevallen hetzelfde is, enzovoort. En dan valt alles plat en om. En dan kun je weer overnieuw beginnen. En volgens sommigen is dat een hoopvolle gedachte. Kun je weer overnieuw beginnen. Ten slotte Duitse Wirtschafts. Wir? Een slok nemen hoor. Dat is lastig met zo'n gebit hoor. Wirtschaftswunder. Zie je? Dat heeft Duitsland te danken aan dat de geallieerden alles, maar dan ook alles plat gegooid hebben. Alle grote steden compleet verwoest hebben. We hebben die foto's wel eens gezien. Van die stapels lijken erbij enzovoorts. Van die uitgehongerde mensen. Ze hadden daar ook een de hongerwinter. Daarom hadden wij hem ook, maar ja, toen maar. Enzovoorts. Heel Duitsland plat gegooid en toen hebben ze geld gekregen, notabene. Wij ook trouwens in Nederland, van Amerika. Om het zaakje weer op te bouwen. En dat is het Witsjafswonder. Dat in een paar jaar tijd een enorme economie is opgebouwd. Die men beschouwt als een wonder. Maar zo werkt dat. Engeland heeft daar niet van kunnen profiteren. Is te weinig plat gegooid. Dat moesten ze daarna zelf doen eigenlijk. Dat is wel erg duur dan. Dus dat is niet meer wat geworden. Hebben jullie dat nog? Hoe die dingen gaan? En Nederland, u weet toch, ik hoor bij een generatie, nou mijn ouders eigenlijk, hoor bij de generatie die Nederland weer opgebouwd hebben. Eens in de week hoor je dat, toch? Nou ja. Waarom? Ja, het was er niet meer. En vroeg of laat valt dit systeem dus alsnog om en dan begint het verhaal gewoon overnieuw. Want liefst waags repaired. Maar hier wordt een beschrijving gegeven van de laatste periode, decennia. Ik weet niet hoe je het zeggen moet, want ik denk dat dat al veel langer aan de hand is. Van onze bedeling, dat wil zeggen van de westerse wereld als zodanig. De tienstammen van Israël namelijk, daar gaat het over. Die sussen zich in slaap, we hebben het allemaal voor elkaar, we sukkelen wel door, het zal onze tijd wel uitduren. Après nous la déluge, om voor de hand liggende redenen was dat in het Frans. Redenen was dat in het Frans, want de man die het zei was een Fransman natuurlijk, maar dan heb ik nog een paar redenen waarom dat in het Frans is. Laat maar waaien, Franse slag, komt wel goed, maar het kwam niet goed, zie je. En dat is wat beschreven wordt. En hierna wordt het nog veel erger. Want het punt is dat de Heer zal ingrijpen. En pas daarna zal gebeuren wat in het eerdere deel van dit hoofdstuk beschreven is. Namelijk een herstel, een wederverzameling. Maar het veronderstelt toch ook eerst een complete verstrooiing van het volk. Het zijn geen prettige hoofdstukken, nee. Kijk, het volgende vers. Nou ja, ik was nog in vers 12 eigenlijk. Kom herwaarts, zeggen zij, ik zal wijn halen en we zullen sterke drank zuipen. En de dag van morgen zal zijn als deze, ja groter, veel treffelijker. In gedachten ben ik trouwens in 2 Petrus 3, waar de spotters zeggen, alle dingen blijven hetzelfde. Ga toch maar gewoon zo door. Morgen weer een dag. Het is niemand die alarm slaat. Ze slapen. Van het Joodse volk werd dit ook gezegd, maar dat hebben we gelezen in Jesaja 28. U weet wel, van die tafel die vol is enzovoorts. Ze zijn dronken, ze weten niet wat ze doen, ze kennen de realiteit niet. Maar hier gaat het over de tienstammen van Israël. Natuurlijk, ik zeg er meteen bij, dit is niet algemeen bekend wat ik nu zeg. Maar ja, dat komt natuurlijk omdat men dat hele verhaal van die tienstammen kwijt is geraakt. Langs allerlei kanten. Zie? Maar het is volkomen logisch dat je een beschrijving vindt dan van de situatie van Israël als zodanig. Dat zijn nog altijd 13 stammen officieel bij elkaar. In de dagen die voorafgaan aan de dag van de benauwdheid van Jacob. Dat wil zeggen, populair gezegd, de grote verdrukking. En dat is wat hier beschreven wordt. En ik neem aan dat dat ook voor u duidelijk is, want het volgende vers zegt, dat is 57 vers 1. Het volgende vers zegt, de rechtvaardige komt om en er is niemand die het ter harte neemt. En de weldadige lieden worden weggeraad zonder dat er iemand oplet dat de rechtvaardige weggeraad wordt voor het kwaad. Dat vers, om kort te gaan, noemt de opname van de gemeente. Dat is waar het over gaat. Ik zal niet zeggen dat we dat hier leren, want dat is niet zo. Het is gemeentelijke waarheid. En die is in het Oude Testament nou eenmaal verborgen. Maar als u mij zou vragen, waar is het dan verborgen? Dan zeg ik, nou, bijvoorbeeld Jesaja 57 vers 1. Want als je dat begrip kent, opname van de gemeente, een term uit 1 Thessalonicenzen 4. opgenomen worden, de Heer tegemoet in de lucht enzovoort. Daar komt de uitdrukking vandaan. Als je die term kent en die gedachte kent, dan herken je hem hier. En daarna lees je deze zinnen, want het zijn er nogal wat, nog eens een paar keer. En dan op zijn minst kom je tot de conclusie dat je van doen hebt, in elk geval met één synoniem parallelisme. Dat wil zeggen dat er twee zinnen zijn met volstrekt dezelfde betekenis. Namelijk, de rechtvaardige komt om. En er is niemand die het ter harte neemt. Te beschouwen als één zin. Het zijn er eigenlijk ook twee, maar doe maar. Nog een keer, de rechtvaardige komt om. En er is niemand die het ter harte neemt. En daarna hetzelfde nog een keer, maar nu in het meervoud. Namelijk de weldadige lieden, overeenkomend met de rechtvaardigen, worden weggeraapt, overeenkomend met komt om, zonder dat er iemand oplet. Komt overeen met en er is niemand die het ter harte neemt. En dat was het dan. En dan, wat dan niet? Nou, dat de rechtvaardige weggeraapt wordt voor het kwaad. Eigenaardig genoeg, in de eerste plaats, dit vers wordt wel degelijk gebruikt als verwijzing naar de opname van de gemeente. Maar helaas, zo gaat het zo dikwijls, helaas, heeft men erin gelezen dat de opname van de gemeente gebeurt zonder dat de wereld er iets van merkt. En afgezien van dat die gedachte alleen al absurd is, ik bedoel precies wat ik zeg, dat is toch absurd. Ik bedoel, als je straks niet thuis komt, zal ik maar zeggen, dan is toch iemand die dat gaat merken. En dan komen ze tot de ontdekking dat er nog een paar mensen meer uit het land zijn verdwenen. Misschien wel 10. En de andere dag nog 10. Weet ik veel. Ik bedoel, dat zijn er echt wel meer. Ik mag aanwezen dat er toch minstens wel een paar duizend zijn. Ik blijf altijd aan de bescheiden kant. Maar ik bedoel, daar gaan ze toch wel merken. Dus dat betekent het niet. En als u zegt, ja, maar als de Bijbel dat zegt, ik kan toch door een wonder dat ze dat niet merken. Dan moet ik u zeggen, dan komt nummer 2. Want ik wilde zeggen, behalve dat die gedachte absurd is, moet ik u zeggen dat dat er ook niet staat. Want ter harte nemen, ja hoor eens, u weet wat ik nou ga zeggen. Dit is bladzijde 704. Je moet nu toch wel weten wat ter harte nemen is. Op zijn minst sinds, roep ik altijd maar, sinds Deuteronomium 30. Dat kun je ook ergens anders vandaan halen, maar ik haal het liever uit Deuteronomium 30. Dan blijf ik tenminste bij het onderwerp. Want er staat in Deuteronomium 30, vers 1, voorts, dat wil zeggen vervolgens, hierna, en wat het maar betekent, voorts zal het geschieden, ooit, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, met andere woorden, dat zal nog wel even duren dus, en deze zegen of deze vloek die ik u voorgesteld heb, zo zult gij het weder ter harte nemen. Daar staat dezelfde uitdrukking. Ter harte nemen. En wat betekent het? Ik ben even aan het kijken verderop in dit hoofdstuk. Oh nee, het staat hier niet bij. Ja, ik bedoel vers 14, ja, inderdaad, ja. Ik bedoelde te zeggen ter harte nemen. Met het hart gelooft men. Ter harte nemen is Je vertrouwen stellen op het medegedeelde. Dat is geloven. En ik weet het zeker, want hier in ditzelfde hoofdstuk, in vers 14, staat: dit woord is zeer nabij u in uw mond en in uw hart om dat te doen. En Paulus in Romeinen 10 geeft daar commentaar op. Zaten daar goed opgelet zeker, hè? Ja. Paulus in Romeinen 10 geeft daar commentaar op en zegt: want met het hart gelooft men en met de mond beleidt men. Maar dat is de uitdrukking dus van wat in het hart zit. Geloof dus. En als vers 1 zegt: zo zult gij het weder ter harte nemen, betekent dat dus: dan zult gij alsnog, of weer, als volk, tot geloof komen. Onder al de volken waarheen u de Heer uw God gedreven heeft. Dat is trouwens een heel sterke tekst, omdat daar uitdrukkelijk staat dat de bekering van Israël plaatsvindt terwijl men zich bevindt onder de volken. Dat is dus in de ballingschap. En pas daarna zal de Heer hen op grond daarvan terugbrengen, hun gevangenis wenden en zich over hen ontfermen en hen weder vergaderen uit de volken. Dit is vers 3, waaruit ik nu even las. Hebben u dat? Maar men zal ter harte nemen, dat wil zeggen tot geloof komen. En dat is dus ook het geval in Jesaja 57, vers 1. De rechtvaardige komt om en er is niemand die het ter harte neemt. Het betekent namelijk dat er straks weliswaar de gemeente wordt opgericht. Dit is nog niet mijn laatste woord daarover. Maar het betekent dat de gemeente straks wordt opgenomen. Maar sommigen hebben het idee dat dan misschien wel daardoor mensen tot geloof zullen komen. En eerlijk gezegd, ik sluit niet uit dat dat hier of daar gebeurt. Maar dan neem ik de uitspraak hier wel wat ruim. Wat u van mij niet gewend bent, denk ik. Maar je kan dat zo zeggen. Er is niemand die het ter harte neemt. Dat laat altijd de ruimte open dat er misschien een enkeling is. Maar in het algemeen niet dus. En dat is wat er staat. Maar het betekent zeker niet dat de opname van de gemeente onopgemerkt voorbij zal gaan. Het is alweer 24 jaar geleden. Tamelijk nauwkeurig trouwens. Dat ik ooit heb voorgelezen een verhaal uit de Maitreya-beweging was dat. Of uit de New Age-beweging, maar dat grijpt toch in elkaar over. Waarin zo zonder meer gezegd wordt, op welke grond dan ook, weet ik niet. Zij hoeven nooit wat uit te leggen. Wij doen dat wel, maar zij hoeven nooit wat uit te leggen. Maar waarin beweerd wordt dat die orthodoxe christenen die vasthouden aan een vaste leer, stug, dat die zullen verdwijnen van de aarde als de Maitreya komt. De Maitreya zal hen wegnemen. Zal hen naar het dodenrijk brengen of weet ik veel wat. Het is ervoor gezorgd. Dus als het zover is, het verhaal daarover bestaat al lang. Dus zoals u zegt, 24 jaar geleden las ik het voor. Ergens in het harde, geloof ik, waar het maar was. Zomaar. Onder het onderwerp Antichristus onder ons of zoiets. Weet je dat, wanneer het maar was. Ik ga dat allemaal niet meer doen, want ja, dat is ook maar een verhaal. Maar hoe komen ze erbij? En het antwoord is: ja, dat komt uit demonische bronnen. Er lekt wel eens wat uit. Dat is het dan. Maar men heeft er een verhaal bij waarom dat moet. Dat is ter verbetering van de mensheid. Waarom ook niet? Officieel wordt geleerd tot vandaag, ik kan het niet nagaan of het correct is, maar officieel wordt geleerd dat iemand als Hitler een aanhanger was, een fanatiek aanhanger van de vooruitgangsleer en van de evolutieleer. En dat hij zei, ja, in de natuur is het nou helemaal zo dat de sterken strijden en de sterken vernietigen eten. De zwakken, per definitie, dat weet iedereen toch, hè? De leeuw jacht op de zwakke leden van de kudde, dat weet je toch? Zoekt er een uit enzovoorts. En ze doen dat van nature om hun eigen soort in stand te houden. Wij mensen moeten dat dus ook doen. Dus moet je bepaalde soorten onderdrukken, gevangen houden of zelfs eventueel uitroeien. Dan ben je aan de natuur verplicht. Dat zit ingebakken in de mens, in de natuur van de mens. Altijd de strijd om het bestaan. En de zwakken zijn de vijanden. Voor je eigen soort. Dus die moet je... Dat is het idee. Dat is het fascisme. Maar ja, ook een filosofie. Breng er eens wat tegen in. Als je geen God hebt, maar alleen de natuur, en je projecteert dat op jezelf, omdat je je tot die natuur rekent, ja, kom je niet tot een andere conclusie. Alleen ik reken mezelf daar niet bij. Ik reken de mensheid daar niet bij. De mensheid is van een andere orde. Totaal anders namelijk. Mag er dan uitzien als een beest. Sommigen meer dan anderen, maar... Ja, oké, en sommigen gedragen zich als een beest. Jawel, ik ken het. Maar dan nog... mens is een denkend, moreel, verantwoordelijk wezen. Dat hij dat probeert van zich af te schuiven, dat is zo, want hij heeft het gevoel dat dat toch iets met God en met een hogere macht te maken heeft. En daar wil hij vanaf. En daarom moesten de heilige huisjes omgetrapt worden enzovoorts. Maar dat zijn gewoon de normen en waarden. Die hebben we zelf naar de Filistijnen geholpen. De Ratsmodee. En sindsdien zijn we die kwijt. Zo simpel is het. Echt niks moeilijks aan. Maar het is wat de Bijbel leert daarover. En dat blijkt uit wat hier verder volgt. Men is de waarheid kwijt. En dat loopt dus echt helemaal fout. Maar zoals God altijd. Nou ja, altijd is overdreven. Maar zoals God in het verleden dan. Bij gelegenheid, als zij een oordeel bracht. Een overblijfsel bewaarde. En Noach in die ark stuurde, dan wel Lot uit Sodom redde en noem nog eens wat. En heel Israël uit Egypte dat geoordeeld werd en dat soort dingen meer. Zo zal hij inderdaad de gemeente uit die omstandigheden weghalen. Eenvoudig omdat er sprake is van een oordeel van God. Dat daar het werk van Satan in betrokken is... Ja, dat is zo. En in vergelijking met Openbaring 12, dat er sprake is van één beest. U weet wel, met die vergrimpt op de vrouw enzovoorts. En die probeert het kind dat zij baren zou te verslinden. En dat dan dat kind wordt weggerukt tot God enzovoorts. Dat is inderdaad zo. Maar het neemt niet weg dat al die dingen samenhangen met een oordeel wat God zal brengen over die hele wereld die beheerst wordt door de macht van Satan. Een goddeloze wereld. En niet te vergelijken is met Sodom of Egypte. Sodoma of Egypte. Met dank aan Openbaring 11. Het andere was Openbaring 12, maar het was dezelfde bladzijde. Dit gaat de gemeente dus weggehaald daarvoor. Ja, dat is zo. Alleen een van de misverstanden is dus, punt 1, dat de wereld dat niet zou weten, dat het in het geheim gebeurt. Een secret rapture is de Engelse term daarvoor. In Nederland ook, geloof ik, weet ik veel. En daar gaat de discussie dan weer over op internet. Maar ja, dit is ook geen Bijbels idee. En het andere misverstand is dat de gemeente hier weggehaald wordt en daarna buitenspel gezet wordt. Alsof de gemeente dan ineens naar de kleedkamer kan, zal ik maar zeggen. Niet eens op de reservebank, maar gewoon helemaal het veld uitgestuurd wordt. En sommige geloven, denken ook inderdaad dat het zo gaat. Zo van, dan zullen we altijd met de Here wezen. En dan, maar dan heb u even niet in de gaten dat de Heer zelf betrokken is in de grootste strijd die gestreden gaat worden in de wereld. En daar zullen we bij zijn. En een ander ding, nu ik het er toch over heb en we toch al zo wat gaan poseren, zeg ik maar meteen dat het ook een misverstand is dat wij zouden uitzien naar of verwachten de opname van de gemeente. Alsof dat ons ultieme doel is. Dat is niet zo. Onze toekomstverwachting is die van de wederkomst van Christus. Dat is officieel 7 jaar later. Oh ja, ik ken het verhaal over die hij komt om de gemeente op te halen. Staat nergens. Echt niet. Dit is verkeerd gelezen in 1 Thessalonicenzen 4. Dat staat er niet. Die komt niet om zijn gemeente te halen. Je kunt het beter andersom zeggen. Dan ben je dichter bij de waarheid. Wij gaan hem halen. Dat is ook niet zo natuurlijk. Maar er staat dat de Heer zal nederdalen. Maar wij gaan hem tegemoet. En de Heer zal nederdalen met de stem des aartsengels, met de bezuin Gods, hoe het hem heten mag, 1 Thessalonicenzen 4. Dat is aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dat klopt. Sommigen zeggen, dus is de opname dan aan het eind van de 70ste week van Daniël. En dat is ook niet zo. Het punt is dat voordat de Heer nederdaalt, gaan wij hem tegemoet. Anders kan het niet natuurlijk. Je kunt hem niet tegemoet gaan als hij al gekomen is. Maar hij komt aan het eind van de 70ste week van Daniël en wij gaan hem tegemoet. 7 jaar minstens daarvoor. Voor het begin van de, of aan desnoods, maar in ieder geval voor het officiële begin van de 70ste week van Daniël. Want onze toekomstverwachting is niet dat wij naar de hemel gaan, waarom ook, we zijn er al, zegt de Bijbel. Dat staat dus ook allemaal nergens, hè. Onze verwachting is dat wij met Christus geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Dat schrijft Johannes en natuurlijk Paulus in Colossenzen 3 in elk geval. Hebben we die nog? Uw leven is met Christus, niet zal zijn, is met Christus verborgen in God. En we weten dat hij, dat wanneer hij zal geopenbaard worden, wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Zal ik u nog eens wat lezen dan? En dan gaan we koffie drinken. Even uit Romeinen. Hoofdstuk 8. Daar staat, als we kinderen Gods zijn, zijn we erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus en onderweg naar onze zoonstelling. En in dat verband staat er in vers 18, want ik reken, want logizomai is rekenen, boekhouden eigenlijk. Of ook, doe maar. Ik houd het ervoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt, niet is te waarderen, tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Nou geloof ik wel dat aan ons heerlijkheid zal geopenbaard worden. Maar als je de volgende verse leest, weet je dat dit eigenlijk niet kan. Dat het niet past in de uiteenzetting. Mijn zinziens moet het zijn dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid aan ons die zal geopenbaard worden. En dan hoop ik dat hij het verschil hebt. Dan komt hij overeen met wat ik net citeerde uit Colossenzen 3. Waar staat, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Kortom, wij zullen met Christus in heerlijkheid verschijnen. Dan wel de heerlijkheid die wij ontvangen zal in de toekomst geopenbaard worden. Christus en de gemeente. Dat was Colossenzen 3 vers 3. Wanneer Christus zal geopenbaard worden zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Wij worden in heerlijkheid met Christus geopenbaard. Als de zonen Gods. Want daar staat, dat staat er in Romeinen 8. Het schepsel wacht op de openbaring der zonen Gods. Vers 19. Helaas staat de kinderen in de vertaling. En in de Textus Receptus. Maar waarschijnlijk hebben u dat alles veranderd. Mag ik hopen. Er staat zonen. Zie? Het gaat erom, dat is dus waarnaar wij uitzien. Naar dat wij met Christus geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Menselijke wijs gesproken, ik geef het ogenblikkelijk toe, verwachten wij de opname van de gemeente. Natuurlijk. En daarmee onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, dus het eind van onze tegenwoordige aardse loopbaan. Maar in het geheel van de heilshistorie zouden wij uitzien naar een veel groter moment, namelijk het moment waarop de hemel gescheurd zal worden en de Heer zal nederdalen met zijn vele tienduizenden, maal tienduizenden heiligen, namelijk met ons. Dat is onze toekomstverwachting. Heb je dat nog? En vandaar dat over de opname van de gemeente zelf niet zoveel in de Bijbel staat. Afgezien van dat het ook eigenlijk helemaal niet nodig is, want als je weet wat de positie is van de gemeente, dan is die opname van de gemeente een nogal voor de hand liggende en tamelijk vanzelfsprekende aangelegenheid. Zie? Nou ja, dat was even een uitweiding dan. Want als je alleen maar dit vers zou hebben, 57 vers 1, dan wordt het een slechte zaak hoor, met betrekking tot de opnames. Dan wordt hier over de opname gesproken. Weet je wat in de commentaren staat? Iets als, ja, Jesaja leefde nog een poosje in de dagen van Manasse, de slechte koning van Juda. En in die dagen werden gelovigen vervolgd, degenen die trouw waren aan Jehovah werden gedood. En daar zou dit vers over gaan. Want ja, wat ik je allemaal net verteld heb, past natuurlijk echt niet binnen de drie formulieren van eenigheid. Dat begrijp je toch? Dat vind je daar niet in terug. Nou ja, je kan er niet zoveel in terugvinden. Zoveel tekst is het nou ook weer niet. Maar men mist dit dus, hè? Maar het gaat om de rechtvaardige en let op de afwisseling tussen enkelvoud en meervoud. Het is één zin in het enkelvoud, de rechtvaardige, en de andere is de weldadige lieden. En dat is niet een tegenstrijdigheid, want die weldadige lieden, dat is gewoon de gemeente, maar die wordt ook beschouwd als één. Christus, hoofd en lichaam, één geheel. Heb je dat nog? Want de uiteindelijke verheerlijking van de gemeente, inclusief Christus, en de voltooiing van dat bouwwerk of van dat lichaam, vindt plaats bij die gelegenheid. En daarna zal die worden geopenbaard. In vers 1 waren wij van Jesaja 57. Want vanuit die omstandigheden die in het eind van hoofdstuk 56 beschreven worden, wordt de gemeente weggerukt tot God en zijn troon. Dat is eigenlijk het idee. Die woorden zijn natuurlijk ontleend aan Openbaring 12, waar de mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. En inderdaad, dat gaat net zo goed over de gemeente. Over Christus en de gemeente als één geheel. En vandaar dat je hier het enkelvoud zowel als het meervoud tegenkomt, de rechtvaardige, dan wel de weldadige lieden. En het vers eindigt weer met dat de rechtvaardige, enkelvoud weer, weggeraad wordt voor het kwaad. Er zijn dus ook verschillende termen die gebruikt worden, namelijk komt om, worden weggeraapt, en dan nog een keer worden weggeraapt. Weggeraapt wil zeggen in het Nederlands met kracht wegnemen. Je zou dus op grond van dit woordgebruik kunnen spreken over de wegraping van de gemeente. Dat doen wij niet. De Engelsen doen dat wel. Die hebben het over de rapture. Dat is ons woord rapen. Maar ook het woord reep komt daarvoor en dat heet dan weer verkrachting enzovoorts. Dat is een andere associatie, maar het betekent wel degelijk met geweld nemen. Met geweld wegnemen. Men heeft het mij wel eens uitgelegd als dat het met grote haast gebeurt. Een weg rukken in de zin van plotseling en in één keer en dat soort dingen meer. Ik denk niet dat dat de betekenis van het woord is. Ik vind het een aardige voorstelling van zaken, trouwens, dat wel. En uit Openbaring 20, of sorry, Openbaring 12 zou je die conclusie ook kunnen trekken. Namelijk, daar komt die draak en die wil die mannelijke zoon verslinden. En dan staat er, maar die werd weggerukt tot God en zijn troon. Zo van weggegrist. Maar eigenlijk betekent gewoon dat kracht wordt aangewend. Het is met kracht wegnemen. Dat hoeft niet een ruk te zijn hoor. Dat kan ook heel beheerst. Maar het gebeurt met kracht. En als u mij nou vraagt, welke kracht? Dan zeg ik, nou, het gebeurt met die kracht waarmee God ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Maar die leen ik nu dus uit Filippenzen hoofdstuk 3. Waar staat in vers 20 dat ons burgerschap, onze wandel, onze polytuima komt van polis, de stad, burgerschap, burgerrecht. Onze wijze van doen, onze wandel is dus een goede vertaling. Burgerschap is ook een goede vertaling. Onze wandel is in de hemelen, op grond waarvan, want waaruit, ik wil gewoon zeggen, daaruit kun je concluderen. En dus, op grond waarvan, waaruit volgt. Op grond waarvan wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal. Kortom, je moet ook hier niet meteen in willen lezen dat de Heer dus uit de hemelen komt, daarvoor. Want dat waaruit heeft die betekenis hier niet. Het heeft de betekenis van op grond waarvan wij verwachten dat de zaligmaker ons vernederd lichaam, dat is dit lichaam uiteraard, haarse lichaam, veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Het is dezelfde gedachtegang als 1 Korinthe 15. We moeten een heerlijk lichaam hebben. Eerst, en we krijgen dat in de punt destijds, in een ogenblik met de laatste bezuin, want de bezuin zal slaan, enzovoorts. Wij zullen veranderd worden. Ja. En dan staat er naar de werking waardoor hij ook alle dingen, het heelal namelijk, tapanta. Naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Dat wil zeggen, de kracht die God zal aanwenden om deze oude schepping om te zetten in een nieuwe, op de jongste dag. Diezelfde kracht is al gebruikt bij de opstanding van Christus. Die daarmee de eersteling werd van de nieuwe schepping immers. En het is die werking der sterkte zijner kracht die hij gewrocht heeft in Christus. Die, Efeze 1, de laatste verse, die aan ons gebruikt wordt en ook aan ons lichaam in de toekomst. En met kracht wegnemen, dat is deze kracht, dat is de kracht waarmee hij de dingen omzet van de oude schepping naar een nieuwe schepping. En of dat gebeurt als een ruk of zoiets, ja, in een oogwenk met de laatste bezuin, een ondeelbaar ogenblik, dat is zo. Maar ik probeer alleen te zeggen dat dat niet maar de betekenis van die uitdrukking is. De uitdrukking wegrukken, eventueel vertaald met opnemen, in 1 Thessalonicense 4. Die uitdrukking die betekent dat het gewoon met kracht gebeurt. Niettemin, in Openbaring 12 heet het weggerukt tot God en zijn troon. Maar het is hetzelfde woord als opgenomen in 1 Thessalonicense 4. En het is dit woord. Ik moet nog altijd lachen als ik eraan denk. Dat in de tijd het eerste boek van Herlinsey, de profeet die Aarde heette, kwam in Nederland uit bij een of andere nogal occult uitgever. Bij Servieren namelijk. En wie het vertaald heeft, weet ik niet, maar de term rapture. Heeft de dame, want het was een dame, vertaald met vervoering, de vervoering van de gemeente. Maar ik denk dat ze eigenlijk had willen invullen de verkrachting van de gemeente. Want als je geen Engels kent of te weinig en je neemt het woordenboek bij rapture, dan lees je verkrachting. Heb je dat nog? En toen stond er de vervoering van de gemeente. Niemand in Nederland wist wat dat was. Dus ja, vreemd zulke dingen. Hadden ze toch even moeten laten nakijken door iemand die verstand van zaken had. Maar ja, doe maar. Maar het gaat er maar om dat de term inderdaad spreekt over het gebruik van kracht. Dat is wat het is. God gebruikt zijn kracht om de rechtvaardigen, namelijk de weldadige lieden, weg te rapen. En dat het niet gaat over de dood. Nou ja, hij zal ingaan in de vrede, ze zullen rusten op hun slaapsteden en ieder die in zijn oprechtheid gewandeld heeft. En mochten dat soort dingen van betrekking hebben op onze nieuwtestamentische tijd, dan betekent het dus een hemelse positie. Waar tegenover staat, toch nadert gij lieden hiertoe. Vers 3. Gij kinderen der guichelares. Bent u wel eens een guichelares tegengekomen? Ja. Een guichelares is een dame die guichelt, of zoiets. Ja, ik vind dat leuk, die oude woorden. Waar het over gaat is over waarzeggerij. Eventueel tovenarij. Allerlei zaken die men ooit occult noemde. En tegenwoordig heten al die occulte zaken spiritueel. Laat ik ook maar eens een krasse uitspraak doen dan. Men heeft het over spiritueel en spiritualiteit klinkt heel positief. Maar het gaat over drankverslaving. Toch? Of het gaat gewoon over spiritisme, maar dat is een oude begrip. Dat is het oproepen van geesten en het manipuleren van geesten, dan wel zich laten manipuleren door geesten en dat soort dingen meer. Dat is wat het is. Alleen die geesten waren vroeger doden die aangeroepen werden. Dan kwam opoe zich melden of opa of overleden broer of kind of weet je veel wat. Dat soort dingen. En tegenwoordig heten ze meteen engelen. Hè? Ja, bewaarengelen, leidsengelen en hoe ze maar genoemd mogen worden. Ze worden beschouwd als een soort hemelse wezens ineens. Enzovoorts. Maar het is gewoon demonie. En dat kan men ook weten, maar men geeft het een andere naam. Men wil namelijk, het is wel in een paar woorden te zeggen. Men wil namelijk van de godsopenbaring af. Want als God iets geopenbaard heeft, dan valt er niet meer te onderhandelen. De waarheid is hard. Dus daar zit je dan vast. En men wil geen vaste waarheid, men wil sowieso dat waarheid eigenlijk niet bestaat. Dus zoekt men het in dit soort feitelijk demonische aangelegenheden. Kijken of er van een andere bron dan een menselijke nog wat gezegd wordt en of je er wat mee kunt. Dat is één. En eigenlijk zit er nog een andere verhaal aan vast. Want voordat je nou denkt dat al dit soort zaken werkelijk occulte en demonische zaken zijn, moet ik u zeggen. Nou, het zou je gedacht zijn wat er allemaal voorkomt uit de ongebreidelde. U weet wat een breidel is? There's a bridal hanging on the wall. Bridal. Paardenhoofdstel. Tuig. Nou goed. Maar de ongebreidelde fantasie van de mens. Ongeremde hallucinaties. Ideeën, waanideeën. De christelijke variant luidt zelfs dat al die ongebreidelde waanideeën die wij dan krijgen of hebben eventueel, dat is dat woord van God dat in onze harten geschreven wordt. Want je zou immers zijn wet en zijn regels in onze harten schrijven. Dus al wat je te binnen schiet, komt dan van God. Nou ja, dat denken ze in de Pinkstergemeente ook toch? Ik kan het rustig zeggen, niemand noemt zich nog Pinkstergemeente. Dus ik kan het nou rustig zeggen, toch? Ze noemen zich nou evangelisch, waarbij ze een term gestolen hebben feitelijk. Dat meen ik serieus, hardgrondig. Want evangelisch, dat is de term voor strak vasthouden aan alleen het woord van God, de hele Bijbel en niets dan de Bijbel. En waar men dat niet doet, zou men deze term dus ook niet moeten gebruiken. Maar men doet het wel, helaas. Maar men denkt dan, de Heer spreekt tot mij, de Heer heeft mij ook geopenbaard, heeft mij laten zien en enzovoorts. Waarmee men zichzelf op een voetstuk plaatst overigens. En zegt, nee, maar ik ben een vat van de Heer die mij gebruikt, want hij spreekt rechtstreeks tot mij, enzovoorts. En dan is men niet meer gebonden aan de Bijbel. En heeft men een veranderlijke God waar je niet van op aan kan. Want je weet niet wat hij nou weer nieuw geopenbaard heeft. En ik zei misschien wat woorden waar je van schrikt. Maar had ik dan moeten zeggen, de Romeinse kerk? Daar staat het gezag van de kerk. Gezag van de kerk. Ja, van de paus. Maar van de kerk staat boven de Bijbel. Wij, mag ik open geloven, dat de gemeente, de kerk, dat de gemeente is voortgebracht door, verwekt is door en gevoed wordt door de Bijbel. Zij geloven dat de kerk der eeuwen de Bijbel heeft voortgebracht. Andersom. Heb je dat nog? Dat de Bijbel, het woord van God, het product is van de kerk der eeuwen. En waar dat ergens ophoudt, 2000 jaar geleden, heeft de kerk dat overgenomen. Dus het gaat er niet om of je gelooft wat in de Bijbel staat, het gaat erom of je gelooft wat de kerk leert. Dat gezegd hebbende, moet ik u toch ook gewoon zeggen, gewoon neutraal, zonder kwaaie bedoelingen, dat het idee van belijdenis doen des geloofs, in werkelijkheid, zoals men je ook in die kringen kan vertellen, is beleiden dat je je onderwerpt aan de kerkelijke leer. Dat is wat het echt betekent, dat zullen ze je ook vertellen. Ongeacht hoe het heet. En als je daarmee de kerkelijke leer onderschrijft, word je daarmee dus geaccepteerd als lid. En om zeker te maken dat je ook weet wat de kerk leert, moet je dus de drie formulieren van eenigheid bestuderen. Dat heet belijdeniscategorisatie. Zo is het. Met andere woorden, ook daar wordt het gezag van de kerk, oké, de drie formulieren van eenigheid dan, wordt het gezag van de kerk gesteld boven dat van de Bijbel. Officieel. En dat komt voort, als het onderbouwd moet worden, komt het hieruit voor zich. De Heer geeft het ons, maakt het ons bekend, openbaart het ons enzovoorts. Maar eigenlijk is dat wat hier staat. Dat is het werk van de guichelares. Dat is niet willen luisteren naar wat God geopenbaard heeft enzovoorts. Vandaar dat het iemand kwalijk genomen wordt als hij in Romeinen, wat was het? 1. Leest over mannen met banden die bij mannen liggen en vrouwen die schandelijkheid bedrijven en lichaam onder elkaar onteren. Dat mag je niet meer zeggen. Dan zeg je, ja, dat mag toch, want het is toch vrijheid van meningsuiting? Ja, je hebt wel vrijheid van meningsuiting, maar niet vrijheid van meningsvorming. Die mening mag je niet hebben. Dat is wat het is. Zie je? En ook al zeg je 100 keer staat in de Bijbel, zeggen ze, ja, maar dat is van 2000 jaar geleden. Dachten de mensen vroeger anders over. De theologen van nu, die weten wel beter of die, de evolutie heeft voortgang gevonden. We weten nou dat er meerdere soorten zijn, enzovoorts. Ik vind het te bespottelijk om er serieus op in te gaan. Ik ga er wel serieus op in. Ik zeg dat het illustratief is, maar dat staat daar ook in Romeinen 1, dat het illustratief is voor een gebrek aan normen en waarden. Daar staat, als men God loslaat, dan is men niet eens meer van zeker of men een man of een vrouw is. Dat is wat daar staat. Dat vloeit daaruit voort. En dan zeg ik niet dat, kijk, ziekte is een gevolg van de zon. Er gaat iets mis. Maar ik zei niet dat elke ziekte dus voortkomt uit iemands zijn persoonlijke zonde. Dat is niet zo. En zo is het ook in Romeinen 1. Daar staat in het algemeen gezegd hoe het is. Als je dit soort normen, God namelijk, als de schepper, kwijtraakt en de positie van de schepping als onderworpen aangaat, dan ben je ook de verhouding tussen man en vrouw kwijt. Die begrippen verliezen hun betekenis, hun essentie. Of men geeft er een andere betekenis aan, maar dan ben je ze kwijt. En dat is wat gebeurt. Zie? Maar je mag het niet zeggen, want men vindt dat het verouderd is. En dat het niet meer zo mag. Maar toen maar. Nadat gij lieden hiertoe, gij kinderen der guichelares. De guichelares is gewoon een afgodisch Israël. En wat dat betekent, staat hier heus achter. Gij overspelig zaad. Gij die hoererij bedrijft. Die het aanlegt met andere goden. Heb je dat nou ook? Dat je, elke dag overkomt het me wel. Dan ineens zie ik weer zo'n Boeddha-beeld ergens. Heb je dat niet? Van Mohammed kan niet, maar dat mag niet. Maar je ziet die dingen overal. Voor de sier op de vensterbank en in de tuin en bij de tandarts. En waar je die dingen allemaal maar ziet. En in de kringloopwinkel en in het tuincentrum natuurlijk. Hele verzamelingen van groot tot klein enzovoort. Zit Nederland vol met boeddhisten tegenwoordig? Ja, ik weet het niet, maar dat is het allemaal. Maar je hebt nog veel meer van die dingen. Vroeger hadden we zo'n mooi blauw beeldje van een dolfijn. Totdat ik erachter kwam dat het symbool is van de New Age-beweging. Nou ja, dan maar weer niet. Dan moet het maar weer weg. Maar we moeten het vooral niet verkeerd uitleggen. Maar toch? En wat een dolfijn echt voorstelt, daar hebben we het nou niet over. Maar dit zijn dingen die misbruikt worden. Want het zijn allemaal afgodische dingen. Men zoekt het elders. Zie? De Heer zegt, zou een volk zijn God niet vragen? En de Heer zegt, waarom ga je naar die andere lui toe? Die je voor het doel zelf nog moet bedenken, ook bij gelegenheid. Zie? Over wie maakt gij u lustig? Over wie spert gij de mond wijd open en steekt de tong lang uit? Over wie? Ze maken zich lustig over de Heer. Ze steken de tong uit tegen de Heer. Want dat is de retorische vraag, hè? Ze trekken zich van de Heer niks aan. Ik zou het u eigenlijk voor moeten lezen, maar ik weet niet of ik het zo gauw kan vinden. Moet toch lukken, in 2 Koningen 21. Dat is dan inderdaad in de dagen van die Manasse, koning Manasse, waar ik het over had. Waarvan staat in vers 2 van 2 Koningen 21. En hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren naar de gruwelen der heidenen. Gewoon de afgoderij dus van de heidenen. Die de Heren voor het aangezicht der kinderen Israëls uit de bezitting verdreven had. De Heer had die volkeren verdreven met hun afgoderij. En deze koning haalt gewoon die afgoderij weer binnen. Ja. Want hij bouwde de hoogten weder op die Hizkia zijn vader verdorven had. En hij richtte Baal-altaren op en maakte een bos gelijk als Agab. Dat zijn opgerichte vallen symbolen, maar het wordt altijd keurig eufemistisch vertaald, hè? Een bos. Vruchtbaarheidssymbolen. Hij maakte een bos, gelijk als Agab de koning van Israël gemaakt had, en boog zich neder voor al het Heer des hemels, en diende ze. En hij bouwde altaren in het huis des Heeren, waarvan de Heer gezegd had, te Jeruzalem zal ik mijn naam zetten. Heb je dat? Afgodsbeelden in de tempel. Daartoe bouwde hij altaren voor al het Heer des hemels en beide de voorhoven van het huis des Heeren. Ja, hij deed zijn zoon door het vuur gaan. Dat betekent dat hij een mensenoffer bracht. Onder die Baal-diensten deed men dat nou eenmaal, bij gelegenheid. Laat ik er maar niet te veel zeggen. Bij gelegenheid heet het ook de Moloch, maar dat is een variant op de naam van Baal. En niet alleen de Israëlieten deden dat. Ze hadden het overgenomen van de Baaldienst van de familie van Izebel, van Agab, uit het noorden, uit Tyrus en Sidon enzovoorts. En vandaar werd die dienst ook geëxporteerd naar Carthago. Hetgeen feitelijk een Israëlitische kolonie was. Ja, van de Feniciërs, maar van de Israëlieten, oké, samen met Tyrus en Sidon, Libanon en wat het maar was. En ze zijn berucht geworden door de mensoffers die daar gebracht werden. En dat is één van de redenen voor de Romeinen geweest om uiteindelijk dan toch Carthago te verwoesten. Hoeveel moeite dat dan ook gekost heeft in de diverse Carthaagse oorlogen. Heb je dat nog? De Punische oorlogen heet dat. Maar ja, ze brachten mensoffers. En hier deed de koning het zelf, zijn eigen zoon. Die werd in het vuur geworpen. Ja, hij deed zijn zoon door het vuur gaan en pleegde guichelarij en gaf op vogelgeschrei acht. En hij stelde waarzeggers en duivelskunstenaren. En wij zouden zeggen, heel spirituele man hoor, heel spiritueel. Op de bloedvergieten na dan. Maar ja. Hij deed zeer veel kwaads in de ogen des Heren om hem tot toorn te verwekken. Er stelde ook een gesneden beeld van het bos dat hij gemaakt had in het huis van de Heer gezegd tot David en tot zijn zoon Salomo. In dit huis en in Jeruzalem, die ik uit alle stammen van Israël verkoren heb, zal ik mijn naam zetten in eeuwigheid. Maar ja, Manasse stak zijn tong uit, want zo moet je dat dan zeggen. Sperde zijn mond wijd open, stak de tong lang uit tegen de Heer. En dat is de uitdrukking. Hier in Jesaja 57, maar hier wordt hij toegepast niet op Manasse, want dit is profetisch. Dit is wat in onze dagen gebeurt in de van ouds christelijke wereld. Dat wil zeggen onder de 10 stammen van Israël, die hun oorsprong kwijt zijn en die de Heer buiten de deur gezet hebben, toch? En men maakt een lange neus naar de Heer, inderdaad, ja. Laat ze maar binnenkomen. Toch? Nou ja. Want er moet variëteit zijn en zo. Er zijn culturen die in stand gehouden moeten worden, of wat het maar was. Allemaal. Maar dit is wat hier beschreven wordt feitelijk. En vers 4 ging het over. Maar dat tong uitsteken, ik wil het toch. Heb je lees even 2 Kronieken 36 dan. 2 Kronieken 36. Waar staat dat de Heer profeten zond tot. Nou, naar Juda. Naar de 2 stammenrijk in de dagen van Zedekia. Als boden gods. Dan staat in vers 15. Maar zij spotten met de boden gods. En verachten zijn woorden. Ze willen van die profeten niks horen. Zij verleiden zichzelf tegen zijn profeten. Totdat de grimmigheid des Heren tegen zijn volk opging. En dat er geen hele aan was. En vervolgens lezen wij. Dat door de activiteiten van Nebukadnezar Jeruzalem verwoest werd. En dat is dan in de dagen in het aanbreken, om zo te zeggen, van de Babylonische ballingschap. Maar eigenlijk de verwoesting van Jeruzalem, meer specifiek. Maar zij spotten met de boden gods en verachten zijn woorden. En dat lees je dan ook in. Die uitdrukking die daarbij hoort, die lees je dan ook in bijvoorbeeld Psalm 22. Die herkennen wij denk ik meteen. Waar de psalmist, maar het is de Heer zelf, zegt in Psalm 22 vers 8. Allen die mij zien bespotten mij, zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd. En dan komt die uitspraak die wij kennen uit Matthäus 27. Hij heeft het op de Heere gewenteld dat die hem nu uithelpen. Maar dat is inderdaad dat spotten. En wat hier heet, ze steken de lip uit, heet elders, ze steken de tong uit, ze sperren hun mond wijd open, enzovoorts. En dat is hier in vers 8, maar ook in vers 14. Zij hebben hun mond tegen mij opgesperd als een verscheurende en brullende leeuw. Dat is wat het is. Dat is wat men tegen de Heer doet. Met name ook in onze dagen. En dan lees ik Psalm 35 ook maar. Psalm 35. Vers 21. Ze zijn allebei lijdenspsalmen, hè. Psalm 35 vers 21. Zij sperren hun mond wijd op tegen mij. Zij zeggen, ha ha, ons oog heeft het gezien. Enzovoorts. Maar het is het spotten met het woord van God en daarmee met de Heer zelf en zijn personeel. En dan terug naar Jesaja 57 vers 4. De rest van het vers. Zijt gij niet kinderen der overtreding, een zaad der valsheid, in de praktijk een ongelovig volk, die hittig zijt in de eikenbossen onder alle groene boom. Dat zijn de eufemistische termen weer. Slachtende de kinderen aan de beken onder de hoeken der steenrotsen. Dat gaat over mensenoffers aan de afgoden dus. Om die gunstig te stemmen. En dan vers 6. Die is wat lastig. Die is ook heel verschillend vertaald geworden. Maar ik lees u meteen de vertaling van Luther. Als dat tenminste kan in het Nederlands. Want die vertaalde naar Duits. Hè? Maar zo maar. De Luther vertaling zegt. In de gladde plaatsen der valleien. Slacht gij uw deel. Dat slacht gij staat er niet. Maar dat wordt geïntroduceerd uit vers 5. Aan de, of in de gladde plaatsen, niet stenen, maar in de kale plekken der beken of der valleien, hebt gij uw deel of slacht gij uw deel? Namelijk hen, slacht gij hen, die u toebedeeld zijn. Die zijn uw lot, die u toebedeeld zijn. Dat wil zeggen, uw kinderen, uw eigen kinderen. Dat waar je verantwoordelijk voor bent. En je doodt het, je geeft ze weg. Voor welk doel en op welke grond? Hoe kom je erbij? Gewoon omdat anderen dat doen. Omdat het ergens gewoond is onder de heidenen. En Israël doet het dan ook maar. Wat een dwaasheid. En ook stort gij voor dezelfde drankoffer uit. Gij offert hun spijsoffer. Die drank- en spijsoffer zijn de uitdrukking van een nauwe gemeenschap. Vandaar dat voedsel bij gelegenheid beschouwd wordt als occult besmet. Zo van, het is aan de afgoden gewijd of aan de afgoden geofferd. Mag je het dan als christen nog wel eten? En Paulus zegt, je moet gewoon alles eten, niks ondervragende, want er is niks onrein in zichzelf. Maar als het je eigen gewoonte was om dit te doen, dan kun je er beter mee stoppen. Als je een gewoonte hebt van het is afgods tot nog toe, staat er dan. Is het 1 Korinthe 8 of 1 Korinthe 10, allebei. Nou ja, daar ergens. Als je een gewoonte hebt van een afgod tot nog toe, doe dat maar niet. Maar wij hebben die gewoonte niet. Wij geloven niet in afgoden, het is maar één God. En dus wij hebben er verder geen problemen mee. Maar het is wel gebruikelijk. Zo doet men dat. Het is gewijd aan afgoden. En dus de gemeenschap, die men dan beleeft, een soort feestmaal dat men beleeft met degene voor wie men zijn kinderen gedood heeft, geofferd heeft, in het vuur geworpen. Ja, het is onvoorstelbaar, maar het is een eeuwenlange praktijk geweest, in elk geval onder de Baaldieners. En niet alleen daar trouwens hoor, over de hele wereld gebeuren die dingen. Maar ja, Gij stelt uw leger, uw woonplaats, op een hoge en verheven berg. Ook klimt gij derwaarts op om slachtoffer te offeren. En achter de deur en posten zet gij uw gedenkteken, want van mij wijkende ontdekt gij u en klimt op. Gij maakt uw leger wijd en maakt u een verbond met enige uit dezelfde. Gij hebt hun leger lief in elke plaats die gij ziet. Het is eigenlijk ondoenlijk om dat woord voor woord te bespreken. U ziet ook al die schuingedrukte woorden erin. Wat beschreven wordt, zijn namelijk de, hoe zeggen ze iets, de religieuze seksuele uitspattingen die men bedreef. Dit is een redelijk bekend gegeven, waarbij heel wat religie, dan wel afgodendienst, gepaard gaat met seksuele uitspattingen. Tot vandaag gebeurt dat, en bij gelegenheid lees je weer eens over een of andere religieuze groepering, althans zo worden ze beschouwd, die zich ergens hebben opgesloten en waar dan meteen achter gesloten deuren, die hier ook genoemd worden, het een en ander gebeurt wat feitelijk het daglicht niet kan verdragen. Maar het wordt beschouwd als een religieuze extase. Dat is wat het is. Ja, je hebt religieuze bordelen en alles. Dat hoef ik hopelijk niet uit te leggen, toch? Anders moet ik iemand anders zoeken die dat komt uitleggen. Bespaar me dat. Maar dat is wat beschreven wordt. En daarom zijn het van die eufemistische termen. Nou ja. En gij trekt met olie tot de koning. De lieflijke geur, de olie, als beeld van erkenning van de koning. Want de koning wordt officieel gezalfd met olie. Dat ze hoort het eigenlijk van huis uit. En de vraag is, over welke koning gaat het hier? En ik las vandaag dat Klein Hanevel beweert dat dit gaat over de antichrist. Ik schrok ervan dat ik het las. Een heel oud boek van dominee Harry Bultema. 20 jaren, zo. En er stond die en die en die. En Klein Hanevel zeggen dat het de antichrist is. En Bultema schreef, en dat geloof ik ook, zei hij. Maar dat moet mijn grootvader geweest zijn. Ik vond het wel grappig. Ik wist het niet dat zijn naam in de boek stond. Maar goed. Want Bultema schreef een commentaar op Jesaja, onder andere dan. Hij was van Calvinistische huizen, dat wel. Maar hij was dan toch een giliast in elk geval. Daar gaat het maar om. Ik vond het wel aardig. Maar die koning is uiteraard die vorst die komen zal. Die men zal dienen. En nogmaals, dit gaat niet over de Joden. Dit gaat over de tienstammen van Israël. Over het andere huis. De Joden kun je hier niet in herkennen. Het eigenaardige verschijnsel doet zich zelfs voor dat het Joodse volk, weliswaar, zoals we net lazen in, waar het maar was, in 2 Koningen, wat was het, 6, nee, waar ik maar was. Daar lazen wij over de lippen uitsteken enzovoorts, en lange tong uitsteken. 2 Kronieken 36, lazen wij dat. Dat was in de dagen van de ondergang van het tweestammenrijk op grond van hun afgoderij. Maar het is algemeen bekend dat sindsdien de Joden nooit meer andere goden gediend hebben. Want sindsdien heeft men het judaïsme, sinds de Babylonische ballingschap, niet daarvoor, bestond dat helemaal niet. De Joodse religie stamt uit de Babylonische ballingschap, zoals ik u wel vaker verteld heb, enzovoort. En sindsdien hebben ze nooit meer andere goden gediend. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat ze daarmee Jehovah gediend hebben. Dat zei ik niet. Ik zei alleen, ze hebben geen andere goden meer gediend. Dus daar kan het voorgaande ook niet over gaan. Als volk. Toch? Waar gaat het dan over? Ja, over het andere huis van Israël. Waaruit de gemeente ontstond en waaruit de gemeente is weggerukt. En wat er overblijft, wat er achterblijft, gaat de 70ste week van Daniël in, onder de omstandigheden die hier beschreven zijn, en ook op grond van die omstandigheden. De Heer gaat een oordeel brengen over de volken en de aarde, en dat begint uiteraard bij Israël. Het is niet maar het Joodse volk. Dat is nog meer. Ik weet het, de 70ste week wordt gemeten aan het Joodse volk. Niks anders dan dat, aan Jeruzalem. Uw volk, uw heilige stad. Dat staat los van de 10 stammen van Israël. Maar het neemt niet weg dat een dergelijk oordeel van God over alle volkeren komt. En dus meteen naast het Joodse volk over de 10 stammen van Israël. Over de westerse landen en volken. Over de blanken. Over de Angelsaksische volkeren. Zie, staat gewoon in de Bijbel. Ja, dat is waar het hier over gaat. Gij trekt met olie tot de koning en gij vermenigvuldigt uw welriekende zalven. En gij zendt uw gezanten verre weg en vernedert u tot de hel toe. Zie. En daarna heet het een grote reis enzovoort. Maar je begrijpt hopelijk waar het over gaat. Het is een totale ineenstorting. De weg kwijtraken en de verkeerde weg inslaan van de westerse volkeren. Dat is wat het feitelijk is. En dat kan niet anders. Dat loopt uit op dat oordeel dat de Heer daarover zal brengen. Niettemin, ik heb natuurlijk moet ophouden, maar het hoofdstuk eindigt wel degelijk weer met dat de Heer daar een eind aan zal maken, maar dat er een overblijfsel uit zal zalig worden. En dat er een eind komt aan de dagen van de verberging. Want zo staat het in vers 17. En dat het volk alsnog een priesterlijk volk zal zijn. Dat de naam des Heren zal aanroepen en groot maken. Dat heet de vrucht der lippen uit vers 19. Maar daarover hebben wij het dan weer de volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, u te mogen kennen en te mogen wandelen in uw licht. En terwijl uw woord enerzijds zulke zware oordelen uitspreekt over een goddeloos volk en een goddeloze wereld, mogen wij leven en wandelen in de rijkdom van uw genade en in het bezit van uw beloften die in Christus ja en amen zijn. We danken u te mogen weten en ervaren dat u ons strekt uit een tegenwoordige boze wereld. Dat u ons strekt uit de duisternis en ons plaats in het licht, waarin we gemeenschap hebben met elkander en met u. We danken u daarom dat we ook vanavond weer hier mochten zijn. Om dat woord te openen, waaruit wij zijn wedergeboren. Dat woord ook waarmee we ons ook vanavond weer mochten voeden. En dat woord dat ons wijst op u. Een verheerlijkte Christus, gezeten aan de rechterhand Gods, die met ons verbonden is, die onze vervulling is en in wie wij leven, dag in, dag uit. En daarom, Vader, wij bevelen ons bij u aan en bij de kracht van uw genade, vooruitziend naar de openbaring van uw heerlijkheid. Amen.